Hoofdstuk 20 van Onder Moeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 20. In Vertrouwen. Ik geloof niet dat er woorden zijn waarmee ik de ontmoeting van mevrouw March met haar dochters kan beschrijven. Zulke uren zijn heerlijk om door te leven, maar men kan er niet goed over spreken. Daarom zal ik dit maar aan de verbeelding van mijn lezers overlaten en alleen zeggen dat ze zich over en over gelukkig voelden en dat Meta's wens vervuld werd, want de eerste dingen waarop Bets blik viel toen ze uit haar eerste, verkwikkende slaap ontwaakte, waren het roosje en moeders gezicht. Nog te zwak om zich over iets te verwonderen, glimlachte Bets dus slechts en nestelde zich in de liefhebbende armen die haar omvat hielden, met het zalige gevoel dat haar smachtend verlangen eindelijk bevredigd was. Toen viel ze weer in slaap, en de meisjes bedienden hun moeder, want ze wilden de vermagerde handjes niet losmaken, die de haren, zelfs in de slaap, omvat hielden. Hanna had een kolossaal ontbijt voor de reizigster opgedist, omdat ze op geen andere manier haar blijdschap wist lucht te geven, en Meta en Jo voerden hun moeder, als plichtmatige jonge ooievaars, terwijl ze luisterden naar haar gefluisterd verhaal over vaders toestand, de belofte van Brooke om bij hem te blijven en hem op te passen, het gedurig oponthoud dat de storm op de terugreis had veroorzaakt en de onuitsprekelijke verlichting die Laurie's hoopvol gezicht haar gegeven had toen ze, uitgeput door vermoeidheid, angst en koude, aankwam. Wat was dat een vreemde en toch gelukkige dag! Buiten zo schitterend en vrolijk, want iedereen scheen de eerste sneeuw te willen verwelkomen. Binnen zo rustig en kalm, daar allen sliepen, uitgeput door het waken. Een ware sabbatstilte heerste in het huis, terwijl de glimlachende Hanna aan de deur de wacht hield. Met het heerlijke gevoel dat er een drukkende last van hem was afgewendeld, sloten Meta en Jo hun vermoeide ogen, tot rust gekomen als door storm voortgezweepte scheepjes, die eindelijk in een veilige haven waren beland. Mevrouw March wilde geen ogenblik Bets zijde verlaten, maar sliep in de grote leuningstoel, gedurig wakker schrikkend om naar haar kind te kijken, haar aan te raken en zich over haar heen te buigen, als een gierigaard over een herwonnen schat. Intussen vloog Laurie weg om Amy te vertroosten, en deed zijn verhaal zo welsprekend, dat tante March waarlijk zelf moest snuffen, en geen enkele maal zei, ik heb het wel gezegd. Amy gedroeg zich heel verstandig bij deze gelegenheid. Het scheen werkelijk alsof de goede gedachten in het bidkamertje al vrucht begonnen te dragen. Ze droogde spoedig haar tranen, bedwong haar ongeduld om haar moeder te zien, en dacht geen ogenblik aan het turquoise ringetje, toen de oude dame van harte instemde met Laurie's verzekering, dat ze zich gedroeg als een ferme kleine meid. Zelfs Polly scheen ervan onder de indruk, want hij noemde haar meisje lief, en verzocht haar op zijn vriendelijkste toon, ga wat wandelen, liefje! Amy zou graag uitgegaan zijn om van het mooie winterweer te genieten, maar toen ze merkte dat Laurie knikkebolde van de slaap, in spijt van zijn mannelijke pogingen het te verbergen, haalde ze hem over wat op de canapé te gaan liggen, terwijl zij een briefje aan haar moeder schreef. Ze was al lang mee bezig, en toen ze terugkwam, lag hij in een diepe slaap, met de armen onder het hoofd, terwijl tante March de gordijnen had laten vallen, en in een plotselinge aanval van goedhartigheid erbij zat, zonder iets te doen. Na een poosje begonnen ze te vrezen, dat hij misschien wel niet voor de avond zou wakker worden, en dat zou hij ook niet geworden zijn, wanneer hij niet was opgeschrikt door een vreugdekreet van Amy bij het zien van haar moeder. Er waren die dag waarschijnlijk wel veel gelukkige kleine meisjes in en rondom de stad, maar ik ben overtuigd dat Amy het gelukkigst van hen allen was, toen ze op haar moeders schoot zat en haar wederwaardigheden vertelde, troost en vergoeding ontvangende in de vorm van goedkeurende glimlachjes en innige liefkozingen. Ze waren samen alleen in het bidkamertje, waartegen haar moeder geen bezwaren had, toen haar was uitgelegd hoe het gebruikt werd. Integendeel, ik keur het heel goed, lieve kind, zei ze, van de stoffige rozenkrans naar het veelgebruikte boekje en de mooie plaat met de krans van klimop bladeren ziende. Het is een uitmuntend plan, een plaatsje te hebben waar we rustig alleen kunnen zijn, wanneer ons iets hindert of bedroeft. Er zijn veel moeilijke tijden in ons leven, maar we kunnen die altijd verdragen wanneer we op de rechte plaats hulp zoeken. Ik hoop dat mijn kleine meid bezig is dit te leren. Ja, moeder, en als ik thuis kom, zal ik in de grote hangkast een hoekje leegmaken, waar ik mijn boeken kan neerleggen en de kopie ophangen van deze plaat, die ik geprobeerd heb na te maken. Het gezicht van de vrouw is niet goed, dat is te mooi voor me om goed na te tekenen, maar het kindje is beter gelukt, en ik houd er erg veel van. Toen Amy het glimlachend Christuskind op de schoot der Madonna aanwees, zag mevrouw March iets aan het opgeheven handje dat hij deed glimlachen. Ze zei niets, maar Amy begreep de blik, en na een ogenblik zwijgen ging ze ernstig voort. Ik had u ook hierover willen spreken, maar ik vergat het. Tante gaf mij vandaag dit ringetje. Ze riep me bij zich en kuste me, en zei dat ik haar eer aandeed, en dat ze me wel graag altijd bij zich zou willen houden. Kijk, dit aardige ringetje heeft tante erbij gegeven om de ring tegen te houden. Hij is me nog te wijd. Ik wou ze zo graag dragen, moeder. Mag ik? Ze zijn heel mooi, maar ik vind je nog wel wat jong voor zulke sieraden, Amy, zei mevrouw March, met een blik op het ronde handje, waaraan de blauwe stenen schitterden, vastgehouden door twee kleine, gouden, in elkaar gevatte handjes. Ik zal mijn best doen niet ijdel te zijn, beloofde Amy. Ik geloof ook niet dat ik er blij mee ben alleen omdat ik ze mooi vind, maar ik zou ze graag dragen zoals het meisje in het verhaal haar armband, om mij aan iets te herinneren. Meen je aan tante March? Vroeg haar moeder lachende. Nee, om me te herinneren niet zelfzuchtig te zijn. Amy zag er bij die woorden zo ernstig en oprecht uit, dat haar moeder ophield te lachen en aandachtig naar het plannetje luisterde. Ik heb in de laatste tijd veel nagedacht over mijn zondepak, zoals Jo zegt, en ik geloof dat zelfzucht mijn ergste gebrek is, en nu ga ik mijn best doen om die af te leren, als ik kan. Bets is niet zelfzuchtig, en daarom houdt iedereen van haar. Het zou verschrikkelijk zijn als we haar verloren. De mensen zouden niet half zo bedroefd om mij zijn, als ik ziek was, en dat verdien ik ook niet, maar ik wou toch ook wel graag door zoveel vrienden gemist worden, en daarom zal ik al mijn best doen om te worden zoals Bets. Ik vergeet zulke goede dingen zo licht, maar als ik altijd iets bij me had om er mij aan te herinneren, geloof ik dat het misschien gaan zou. Mag ik het eens proberen? Ja, maar ik heb meer vertrouwen in het hoekje van de grote hangkast. Draag je ring, mijn kind, en doe je best, en ik geloof dat het je lukken zal, want de vaste wil om goed te zijn is al de helft van het werk. Nu moet ik weer naar Bets. Blijf maar goedsmoeds, mijn dochtertje, en we zullen je gauw weer naar huis halen. Toen Meta die avond bezig was aan haar vader te schrijven, om moeders goede overkomst te berichten, sloop Jo naar boven, naar Bets kamer, en toen ze haar moeder op haar gewone plaatsje zag zitten, bleef ze een ogenblik staan, met een uitdrukking van twijfel en teleurstelling op haar gezicht, de hand door het haar strijkende. Wat is er, kindlief? Vroeg mevrouw March, terwijl ze haar de hand toestak met een glimlach die tot vertrouwen uitlokte. Ik moet u iets vertellen, moeder. Omtrent Meta? Wat kunt u dat vlug raden? Ja, het is over haar, en hoewel het maar een kleinigheid is, hindert het me toch. Bets slaapt. Spreek zachtjes en vertel me er alles van. Die Moffat is toch niet hier geweest? Vroeg mevrouw March op tamelijk scherpe toon. Nee, ik zou hem de deur voor de neus hebben toegegooid, zei Jo, terwijl ze bij haar moeder op de grond ging zitten. Verleden zomer liet Meta een paar handschoenen bij de Lawrences liggen, en er kwam er maar één terug. We dachten daar natuurlijk niet meer om, totdat Teddy me vertelde dat Brooke hem had. Hij droeg hem in zijn vestjeszak, en eens viel hij eruit. En toen Teddy er hem mee plaagde, erkende Brooke dat hij erg veel van Meta hield, maar er niet over durfde te spreken, omdat zij zo jong en hij zo arm was. Vindt u dat niet verschrikkelijk? Denk je dat Meta van hem houdt? Vroeg mevrouw March met een bezorgde blik. Genade, ik heb niets geen verstand van liefde en zulk gezeur, riep Jo, met een grappig mengelmoes van belangstelling en verachting. In romans tonen de meisjes het door te schrikken en te blozen, flauw te vallen, mager te worden en zich als gekkinnen aan te stellen. Maar Meta doet niets van die aard. Ze eet en drinkt en slaapt als een gewoon mens. Ze kijkt me vlak in de ogen wanneer ik over die man spreek, en bloost alleen maar een klein beetje als Teddy gekheid maakt over aanbidders. Ik verbied hem wel dat te doen, maar hij luistert niet zo naar mij als hij moest. Dus denk je dat Meta niet van John houdt? Van wie? Riep Jo verbaasd. Van Brooke. Ik noem hem niet John. We kwamen daar zo toe in het hospitaal, en hij heeft het graag. O, zo, dan weet ik al dat u zijn partij zult nemen. Hij is goed voor vader geweest, en nu zult u hem niet weg willen sturen, maar hem met Meta laten trouwen als ze wil. Echt min, om vader te gaan oppassen en u te flikvlooien, om u te bewegen van hem te gaan houden. En Jo gaf een verontwaardigde ruk aan haar haar. Lieve kind, word er niet boos om. Ik zal je vertellen hoe het gebeurd is. John ging met mij mee op verzoek van meneer Lawrence, en hij was zo zorgzaam voor vader, dat wij wel van hem moesten gaan houden. Hij was omtrent Meta volmaakt open en eerlijk, want hij zei ons dat hij haar lief had, maar dat hij eerst een goed tehuis voor haar wilde verdienen, eer hij haar ten huwelijk vroeg. Het is werkelijk een flink jong mens, en we konden niet weigeren naar hem te luisteren, maar ik zal hem niet toestaan dat Meta zich zo jong engageert. Natuurlijk niet, het zou idiotenwerk zijn. Ik dacht wel dat er iets kwaads broeide. Ik voelde het, en nu is het nog erger dan ik dacht. Oh, ik wou maar dat ik zelf met Meta trouwen kon en haar zo veilig in de familie houden. Mevrouw March glimlachte bij de gedachte aan zo'n eigenaardige schikking, maar hij nam ernstig. Jo, ik vertrouw je en verlang dat je er voor eerst nog niet met Meta over spreken zult. Als John terugkomt en ik hen samen zie, kan ik beter over haar gevoelens voor hem oordelen.
Ze zal de zijne zeker in die mooie ogen lezen waarover ze altijd praat, en dan is ze natuurlijk dadelijk verloren. Ze heeft zo'n gevoelig hart dat het stellig als boter in de zon zal smelten wanneer iemand haar sentimenteel aankijkt. De korte berichten die hij schreef las ze veel vaker over dan uw brieven, en ze kneep mij in mijn arm toen ik daar iets van zei. En ze houdt van bruine ogen, en ze vindt John geen lelijke naam, en ze zal wel heel gauw verliefd worden. En dan is er een eind aan vrede en plezier en aan ons gezellig samen zijn. Ik zie het al vooruit. Ze zullen lopen vrijen door het huis, en wij kunnen ons afsloven. Meta zal afgetrokken zijn en nergens meer verdeugen. Brooke zal op de een of andere manier een fortuin oplopen, haar meenemen en een bres in de familie maken. En ik zal mijn dood ongelukkig voelen, en ons hele leven zal afschuwelijk ongezellig worden. Och, och, waarom zijn we maar niet allemaal jongens? Dan zou er niets geen ellende zijn.
Jo leunde in een wanhopige houding met haar kin op haar knieën en balde haar vuist tegen de schuldige John, totdat mevrouw March zuchtte en ze enigszins bemoedigend opkeek.
Vindt u het ook niet prettig, moeder? Daar ben ik blij om. Laten we hem dan zijn afscheid geven en er niets van hem Meta zeggen en even gezellig samen voortleven als we altijd gedaan hebben.
Het was niet goed van me dat ik zuchtte, Jo. Het is niet meer dan natuurlijk en billijk dat jullie allen in vervolg van tijd een eigen huis zult krijgen. Maar ik houd mijn meisjes graag zo lang mogelijk bij me. En het spijt me dat dit al zo gauw gebeurd is, want Meta is pas 17 en het zal nog wel enige jaren duren eer John genoeg verdient. Vader en ik hebben besloten dat ze zich in geen enkel opzicht moet binden en in geen geval trouwen voor haar 20ste jaar. Wanneer zij en John elkaar lief hebben, kunnen ze wachten en hun liefde daardoor op de proef stellen. Meta heeft een ernstig karakter en ik ben niet bang dat ze hem onvriendelijk behandelen zal. Onze lieve, teerhartige oudste. Ik hoop zo innig dat ze gelukkig mag worden.
Zou u niet liever willen dat ze met een rijke man trouwde? Vroeg Jo, toen haar moeder de laatste woorden aangedaan uitsprak.
Geld is een goed en nuttig ding, Jo, en ik hoop dat mijn meisjes het gemis ervan nooit al te zeer zullen gevoelen, evenmin als de verzoeking van te veel te hebben. Ik zou het liefst zien dat John goed en wel gevestigd was in de een of andere zaak die hem genoeg opbracht om buiten schulden te kunnen leven en Meta in haar stand te onderhouden. Ik verlang geen groot fortuin, geen hoge positie of beroemde naam voor mijn meisjes. Wanneer rang en rijkdom gepaard gaan met liefde en een flink karakter, zou ik ze dankbaar aannemen en mij in jullie geluk verheugen. Maar ik weet bij ondervinding hoe gelukkig een mens kan zijn in een klein, eenvoudig huisje waar het dagelijks brood verdiend moet worden en waar de ontberingen het genot van de genoegens verhogen. Dat Meta eenvoudig beginnen moet, vind ik niets, want ik weet dat ze rijk zal zijn in het bezit van een beste man, en dat is meer waard dan een groot fortuin.
Ik begrijp u, moeder, en ben het met u eens, maar ik ben zo teleurgesteld in Meta, want ik had zo'n mooi plannetje gemaakt dat zij later met Teddy zou trouwen en haar hele leven in rijkdom leven. Zou dat niet prachtig zijn? Vroeg Jo met een verhelderd gezicht opkijkende.
Hij is wat jonger dan zij, zoals je weet, begon mevrouw March, maar Jo viel haar in de rede.
O, dat komt er niet op aan. Hij is oud voor zijn jaren en lang, en u weet dat hij in zijn manieren al precies een heer kan zijn. Hij is rijk en hartelijk en goed en houdt van ons allemaal, en ik zeg dat het jammer is als mijn plan mislukt.
Ik ben bang dat Laurie voor Meta nog niet menselijk genoeg is en op het ogenblik te veel een weerhaan dan dat iemand zich op hem zou kunnen verlaten. Maak geen plannen, Jo, maar laat het aan de tijd en aan de eigen harten van je vrienden over om elkander te vinden. Het is niet goed zich met zulke dingen te bemoeien en beter geen romantische onzin, zoals jij het noemt, in je hoofd te halen, op gevaar af dat het onze vriendschappelijke verhouding benadelen zou.
Goed, ik beloof u dat ik het niet doen zal. Maar ik kan niet uitstaan alle dingen kriskras door elkaar te zien gaan en in de war te zien komen, wanneer een rukje hier en een duwtje daar alles in orde zou kunnen brengen. Ik wou dat we zware gewichten op ons hoofd konden dragen om het groeien tegen te houden. Maar knoppen worden rozen en poesjes worden katten, jammer genoeg.
Wat is dat over gewichten en katten? Vroeg Meta, die zachtjes de kamer binnenkwam met een geschreven brief in haar hand.
O, niks, een van mijn onzinnige redevoeringen.
Ik ga naar bed, ga je mee? Zei Jo, terwijl ze met een geheimzinnig gezicht opstond.
Heel goed en netjes geschreven. Zet er nog bij dat ik mijn hartelijke groeten aan John zend, zei mevrouw March,
die de brief had doorgekeken en hem teruggaf. "Noemt u hem John?" vroeg Meta glimlachend, met haar onschuldige ogen haar moeder aanziende. "Ja, hij is als een zoon voor ons geweest, en we houden heel veel van hem," zei mevrouw March met een onderzoekende blik. "Daar ben ik blij om. Hij voelt zich zo eenzaam. Nacht, Moes, wat is het toch heerlijk u weer hier te hebben," was Meta's kalm antwoord. De kus die haar moeder haar gaf, was bijzonder teder, en toen zij de kamer uitging, zei mevrouw March bij zichzelf, met een wonderlijke mengeling van blijdschap en spijt, "Ze heeft hem nog niet lief, maar het zal hem misschien wel toekomen." Einde van hoofdstuk 20.